Wij willen vanavond Romeinen 3 met elkaar lezen. U mag dat luisteren doen door te luisteren naar de Telos-vertaling. U mag meelezen op de liturgie in de NBG-vertaling. U mag het ook volgen in uw eigen vertaling. Het blijven per slot allemaal maar vertalingen. Romeinen 3 lezen wij en ik lees het u voor in de Telos-vertaling. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Veel in elk opzicht, en wel in de eerste plaats dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Wat dan, als sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof de trouw van God teniet doen? Volstrekt niet. Maar God zij waarachtig en iedere mens leugenachtig, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer u geoordeeld wordt. Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig als hij de toren over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En waarom niet, zoals van ons gelasterd wordt en zoals sommigen beweren dat wij zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt? Het oordeel over hen is rechtvaardig. Wat dan, zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Nu weten wij dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God. Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet komt kennis van zonde. Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt. Namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon, door het geloof in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Want wij stellen vast dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder werken van de wet. Is God alleen de God van de Joden, niet ook van de volken? Ja, ook van de volken. Er is immers de ene God die besnedenen zal rechtvaardigen op grond van geloof en onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan de wet buiten werking door het geloof? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik wil het vanavond, lieve vrienden, met u hebben over God. Ten eerste over het woord van God. En ten tweede over het geloof van God. U mag uw wenkbrauwen even fronsen. Ten derde over de gerechtigheid van God. Ten vierde over de troon van God. U mag uw wenkbrauwen weer even fronsen, want die bent u in dit hoofdstuk misschien niet tegengekomen, die troon. En ten vijfde over de wet van God. Ten eerste over het woord van God, natuurlijk naar aanleiding van die eerste verzen. We zijn hier midden in een schriftgedeelte waarin Paulus het heeft over het Joodse volk. En waarin hij duidelijk maakt dat het bezit van de wet van hen niet een beter volk maakte. Want het bezit van de wet maakt mensen niet beter, maar het doen van Gods wet maakt hen uitnemend, om het woord van vers 9 te gebruiken. Paulus schakelt Joden en Grieken zozeer gelijk in hun zondigheid en in hun afhankelijkheid van de genade, dat de vraag zou kunnen opkomen, vooral van Joodse zijde, maar wat maakt het dan nog voor verschil dat er Joden zijn, dat God een speciaal volk heeft uitverkoren? Wat maakt het nog uit dat er mensen zijn die God een heel bijzondere positie heeft gegeven, als uiteindelijk allen gelijkelijk schuldig zijn en allen gelijkelijk afhankelijk van Gods genade? Wel, Paulus zal daar later uitvoerig over schrijven in hoofdstuk 9 tot 11. Maar hier haalt hij er al één punt uit. Eén punt uit een hele lijst in het begin van hoofdstuk 9. Daar vindt u allerlei voorrechten van het Joodse volk. En die zijn niet betekenisloos. Hier haalt hij er één uit. En dat is, zoals het staat in vers 2, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. In Handelingen 7 wordt gezegd levende woorden. Staat datzelfde woord dat hier met woorden is weergegeven. In de zin van uitspraken van God. Het is het levende woord van God. Waardoor mensen levend gemaakt worden. Waarvan 2 Korinthe 3 zegt, het is een levende bediening. Want het is Gods woord dat levend gemaakt wordt door de Heilige Geest. Gods geest werkte onder dat volk en zij hadden dat woord van Gods wegen opgeschreven. Zij hebben het getrouwelijk overgeleverd door de eeuwen heen en daar mogen we het Joodse volk nog steeds dankbaar voor zijn. Onze Bijbels hebben wat de mens betreft aan het Joodse volk te danken. Maar er is één groot maar. Ze hebben globaal gesproken dat woord niet onderhouden. En hier komen we bij een heel gevoelig punt. Dat wat het voorrecht van de Jood blijkt te zijn, blijkt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de Jood te zijn. Kijk, in de vorige hoofdstukken hebben we al verschillende getuigenissen van God gevonden. Zelfs de heidenen die nog nooit van God gehoord hebben, hebben geen verontschuldiging, want in hoofdstuk 1 vonden we het getuigenis van de schepping. En we vonden in hoofdstuk 2 het getuigenis van het geweten. Die maken dat geen enkel mens, hoe ver hij ook van het evangelie verwijderd is, een excuus heeft tegenover de hoogheilige God. Men heeft het getuigenis van de schepping en het getuigenis van het geweten. Maar ieder voelt dat als je daar en boven het woord van God hebt ontvangen, dat daarmee je voorrechten wel evenveel groter zijn, maar je verantwoordelijkheden ook. Want het is datzelfde woord dat in dit hoofdstuk dat Joodse volk aanklaagt. Als wij straks die verschillende teksten lezen vanaf vers 10 tot en met vers 18, dan zegt Paulus concluderend in vers 19, nu weten wij dat al wat de wet zegt, dat betekent hier het hele Oude Testament, want hij heeft net vooral uit de Psalmen geciteerd. Nu weten wij dat wat het Oude Testament zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, dat wil zeggen tot het Joodse volk. Al die teksten die hier geciteerd worden, die mag elk mens op zichzelf toepassen. Maar ze zijn oorspronkelijk geschreven met betrekking tot het Joodse volk. Met andere woorden, de Joden zijn het volk van het boek. Maar het is datzelfde boek dat in de eerste plaats die Joden veroordeelt. En dan ook in morele zin natuurlijk ons allemaal. Want deze woorden gelden in de wijdere zin ook ons. Maar ze zijn geschreven in de eerste plaats door het Joodse volk. Ik herhaal die algemene zin nog eens, want het gaat nu niet om de Joden aan te klagen. Dat deed Paulus in zijn tijd. Wij zijn in een heel andere situatie vandaag. Want sinds bijna 2000 jaar zijn wij christenen het volk waaraan het woord van God is toevertrouwd. En ook dat wat de bekroning is van het woord van God, namelijk het Nieuwe Testament. Zodat wat toen voor de Joden geldt, met evenveel of met nog meer kracht toegepast moet worden vandaag op ons. Onze voorrechten zijn zeer groot, dat wij het boek mogen kennen. En daarmee zijn ook onze verantwoordelijkheden des te groter. Menige geloofsgemeenschap in dit land, evangelisch of reformatorisch, dat maakt niets uit, heeft juist in dit opzicht wel een bijzondere claim gehad. Namelijk, wij hebben wel een heel bijzonder inzicht in het woord. Bij zoveel kerkscheuringen ging het er immers om dat de ene groep meende een beter inzicht te hebben in dat woord dan de andere groep. Wel, ik zal u zeggen, elke groepering, of ik er naartoe hoor of u, of welke het ook mogen zijn, elke geloofsgemeenschap die dat bijzondere inzicht in het woord van God claimt, zal er des te strenger op beoordeeld worden. Om niet te zeggen, er des te strenger om veroordeeld worden. Het is een geweldig voorrecht het woord te hebben. Het is een geweldige verantwoordelijkheid dat woord te hebben. Want wij worden geoordeeld naar het licht dat wij ontvangen hebben. En hoe groter licht wij claimen te bezitten, en vooral natuurlijk meer hebben, menen te hebben dan de andere christenen, des te ernstiger zullen wij erop worden aangesproken. Want we worden straks niet voor de rechterstoel van Christus beoordeeld naar onze kennis van de Bijbel en naar de getrouwheid waarmee wij over de Bijbel hebben geschreven of gepreekt, maar of wij het woord van God in praktijk hebben gebracht. Dat is het ernstige. Wij hebben het minst excuus van alle mensen op de hele wereld. Ze hebben ook geen excuus, want ze hebben het geweten en ze hebben de schepping. Maar wij hebben bovendien het woord van God en daarom hebben wij het minste excuus. Maar hoe minder excuus mensen hebben, hoe meer mensen dus, zoals het straks heet, in vers 19 en 20 strafschuldig worden voor God op grond van dat woord, des te meer ruimte komt er voor de genade van God. Zolang mensen nog pretenties hebben, aanmatigend zijn over wat ze hebben en wat ze kunnen en wat ze allemaal wel niet weten en wat voor geweldige theologische traditie ze wel niet kunnen claimen, des te minder ruimte is er voor de genade. En hoe meer de mensen zich zien in het licht van God, naar wat ze werkelijk zijn, en hoe datzelfde woord, en ik voeg eraan toe, ook diezelfde theologische traditie waar ze zo trots op zijn, hen aanklaagt en hen veroordeelt, hoe meer ze dat zien, hoe hun eigen vaderen in zo'n geloofsgemeenschap die het woord Gods tot hen gepredikt hebben, hoe meer dat woord dat die vaderen gepreekt hebben hen veroordeelt, des te kleiner worden ze en des te meer ruimte komt er voor de genade van God. De vraag is vanavond niet aan ons wat voor geweldige aanspraken wij wel niet kunnen laten gelden, maar hoeveel ruimte er in onze ziel is voor de genade van God. En er is alleen maar ruimte voor de genade van God bij een verbroken en verbrijzelde geest. Dat geldt voor mensen die nog tot bekering moeten komen en dat geldt ook voor elke christen. Daar verandert niets aan. Er is zoveel ruimte voor de genade van God, maar ik zeg ook voor de liefde van God en voor de gerechtigheid van God. Zeg dus maar rustig voor God zelf in ons leven, ook als christenen, naarmate wij kleiner worden van onszelf. Ik vind het prachtig zoals dat hier bewezen wordt door het citaat in vers 4, waar Paulus David citeert uit Psalm 51, waar David zegt: opdat u, God, gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer u geoordeeld wordt. God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden. En wanneer zegt Paulus David dat? In Psalm 51, als hij die verschrikkelijke zonde met Batseba heeft gedaan. Er is geen excuus voor, maar het lijkt er soms op alsof God toelaat dat wij diepe val doormaken, opdat we weer opnieuw bewust ons worden van de genade van God. Let wel op wat ik zeg. Daar mag je God niet aansprakelijk voor stellen. Daar komen we direct op terug. Het is je eigen schuld als dat gebeurt. Maar God kan het wel gebruiken om ons opnieuw een heel, heel diep besef te geven dat wij voor 200% afhankelijk zijn en leven uit de genade van God. Dit hoofdstuk maakt ruimte voor de genade. David, die die verschrikkelijke zonde met Bathsheba had gedaan en Uria had vermoord, als hij diep, diep zich neerbuigt voor God, spreekt hij deze woorden. En daartussendoor, en dat brengt me tot het tweede thema, en ze lopen een beetje door elkaar heen, want ik ga nu even terug naar vers 3. Daar was dat eerste waarover u eventueel uw wenkbrauwen kon fronsen. Het geloof van God, wat is dat nu? Wel, er staat hier in vers 3, zal hun ongeloof de trouw van God teniet doen. Het is ook wel moeilijk om het anders te vertalen, maar daardoor mis je wel wat. Want het woord geloof en het woord trouw is in het Grieks precies hetzelfde. En je moet dus steeds uit het verband zien wat je moet vertalen. En juist vanwege dat contrast met ongeloof zou des te mooier zijn om te vertalen, zal hun ongeloof, het ongeloof van degene die Gods woord met voeten treden, het geloof van God teniet doen. Zeker in deze samenhang gaat het over de trouw van God. Want geloof is immers vertrouwen. Geloven is God vertrouwen, is je aan God toevertrouwen, daarin zit dat woord trouw. Maar ik wil het even vanavond zo lezen, het geloof van God. En ik voeg daar iets aan toe, wat u in de Statenvertaling wel vindt, en in de Telos en de MBG-vertaling niet. En dat is het geloof van Jezus Christus. In vers 22, door geloof van Jezus Christus. En in vers 26, aan het einde, die op grond van geloof of uit geloof van Jezus is. Als je het zo weergeeft als in de Statenvertaling, dan heb je het letterlijk weergegeven, maar in de praktijk blijkt dat heel veel mensen daarmee tobben. Want wat is nu het geloof van Jezus? Betekent dat wij net zo moeten geloven als Jezus heeft gedaan op aarde? Dat denken velen. Op zichzelf is het volkomen juist wat de NBG-vertaling en de Telos-vertaling zeggen. Het is het geloof in Jezus. Jezus is het voorwerp van dat geloof. En dan zie je hoe moeilijk vertalen is. Want er gaat wel tegelijkertijd iets mee verloren. Doe je het zoals in de Statenvertaling, dan geeft het hopeloze verwarring. Want het geloof van Jezus klinkt in het Nederlands heel anders dan in het Grieks. Je kunt alleen maar mislezen. Maar zeg je het geloof in Jezus, dan raak je iets kwijt. In het ene hoofdstuk staat dus het geloof van God, precies hetzelfde woord, pistis in het Grieks. En dan het woord geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus. Zie je, dat is een sleutelwoord in het hele hoofdstuk. En in alle vertalingen gaat het verloren. Dat is vertalen, dat is helaas niet anders. Het geloof van God. De Heer Jezus zegt in Marcus 11 tegen zijn discipelen, hebt het geloof van God. Wij maken ervan, en dat is correct, maar het is niet de volle waarheid. Wij maken ervan, en de MBG-vertaling staat, Telos vertaling, wij maken ervan, hebt geloof in God. Laat God het voorwerp van je geloof zijn. Geef je letterlijk weer het geloof van God, ja, dan krijg je fantasieën, die heb ik al wel gevonden in commentaren, dat het gaat om de manier waarop God zelf gelooft, God zou dan in zichzelf geloven, daar gaat het helemaal niet om. Dat zijn de misverstanden die je krijgt. Het gaat wel degelijk om een geloof waarvan God het voorwerp is. Je geloofsvertrouwen dat je stelt in God of in de Heer Jezus Christus. Maar geloof van God wil ook zeggen een geloof dat in overeenstemming is met Gods eigen karakter en eigen wezen. Het geloof van God is zoals Hij de dingen ziet in overeenstemming met zijn eigen wezen. Het geloof van God is niet alleen maar het geloof waarvan Hij het voorwerp is. Sorry dat het wat technisch klinkt, maar ik probeer een heel belangrijk ding bij u over te brengen. Maar het is ook het geloof dat de mens, als hij juist zo verbrijzeld is, verheft tot dat niveau. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest, ook al wordt hij hier niet genoemd. Tot dat niveau waarin we de dingen leren zien zoals God ze ziet. En dat zijn in de eerste plaats de dingen over onszelf. Kan het ongeloof van het Joodse volk, zo zegt Paulus dat hier, de pistis van God, de trouw of het geloof van God teniet doen, kan het ongeloof van zo'n heel volk of in ieder geval de grote massa van het volk, iets afdoen aan Gods eigen wezen. We lezen in 2 Timotheüs 2, als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want zichzelf kan hij niet verloochenen. Daar heb je hetzelfde woord, trouw, maar dan als bijvoeglijk naamwoord. God is trouw, waaraan? In de eerste plaats aan zijn eigen wezen, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dacht je nou heus dat als de grote massa van het hele volk Israël ongelovig is, dat dat iets afdoet van de trouw van God, de trouw aan zijn eigen wezen, maar ook het geloof van God, dat geloof bij mensen dat op dat verheven niveau staat, dat kan alleen de Heilige Geest doen in mensen, waarop je de dingen leert zien zoals God ze ziet. Dit is een hoofdstuk dat, en dat zullen we direct bij de gerechtigheid van God nog duidelijker zien, dat ons brengt op het niveau van God zelf. Niet dat wij goden worden, u begrijpt me best, maar door de Heilige Geest leren wij de dingen te zien zoals God ze ziet. Met de ogen van God zelf. En zo is het met het geloof van de Heer Jezus. Dat is het geloof waarvan Hij het voorwerp is, natuurlijk. Het gaat om een geloof in Hem. Maar het is ook een geloof gekenmerkt door Hem. Door zijn persoon. Zoals Hij hier op aarde geloofd zou hebben en geloofd heeft als een mens die in Hebreeën 2 gezegd heeft. Het wordt daar geciteerd uit Jesaja. Ik zal mijn vertrouwen op Hem stellen, op God stellen. Dat is daar een bewijs van de waarachtige mensheid van de Heer Jezus. Dat Hij als mens hier op aarde zijn vertrouwen op God stelt. Dat is geloof. Wij worden opgeroepen te geloven in de Heer Jezus zoals Hij zelf hier op aarde al zijn vertrouwen stelde op God. De Heer Jezus had geen bekering nodig, de gedachten zijn verre. Maar Hij leefde hier op aarde in het volstrekte vertrouwen op God. In volstrekte afhankelijkheid, Hij luisterde in alles naar de stem van God. En zo worden wij hier aangemoedigd om zo het geloof van God en het geloof van de Heer Jezus te zien. Wij stellen ons vertrouwen op God, ons vertrouwen op de Heer Jezus, om de dingen te zien zoals Hij ze ziet. Zoals Hij ze beleeft. Zoals Hij in alles op God vertrouwde. Zo stellen wij ons vertrouwen op God. Dat is iets, dat is juist zo belangrijk. Dat ons helemaal verheft boven het terrein van alle menselijke geredeneer en alle mensen, ik zeg ook alle menselijke theologische debatten. Als je nou die volgende versen bekijkt, die zijn erg moeilijk om te lezen, maar het helpt al enorm als je ziet dat daar allemaal citaten in zitten van allerlei malle theologen. Van allerlei mensen die beginnen te redeneren op de waarheid, want die hebben nog niet het geloof van God. Die denken nog, zelfs al zijn ze wederom geboren, ze denken nog als mensen. Daarom zegt Paulus ook halverwege, want hij schaamt zich bijna voor die argumenten van die mensen die hij citeert. Hij zegt, ik spreek naar de mens. Vers 6. Ik spreek naar de mens. Als mensen met die waarheid van God aan de haal gaan, zelfs al zouden ze geloven in God, maar ze hebben nog niet het geloof van God. Ze zijn nog hier beneden aan het redeneren over God, maar nog niet in de gemeenschap, in de nabijheid van God zelf. Dan krijg je dit soort redeneringen. Hier heb je erin in vers 5, als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig als Hij de toren over ons brengt? Ja, dan heb je van die slimmerikken die denken, ja, maar goed, als wij nou eenmaal zulke mensen zijn, dan is het toch eigenlijk niet eerlijk dat God zijn gerechtigheid, zijn toren over ons brengt? Kunnen wij het helpen dat we als zondaren geboren zijn? Dan heb je zo'n logische redenering die helemaal opkomt uit het nog verduisterde hart van de mens, zelfs al zou het een wedergeboren iemand zijn, maar die nog denkt naar de mens en niet naar God. Hier gaat Paulus nog een antwoord geven. Dit is nog niet zo erg dat hij zich niet meer verwaardigt een antwoord te geven. Er is een punt waar geldt antwoord de zot naar zijn dwaasheid, maar ook een punt antwoord de zot niet naar zijn dwaasheid. Dat staat in het spreukenboek Paul achter elkaar. Dat zullen we direct zien. Maar eerst zegt hij, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Als dat zo zou zijn, dan zou er niet eens meer ruimte zijn voor het oordeel. Dan zou God niet eens meer mensen kunnen brengen onder het eeuwig oordeel, omdat die arme mensen er zogenaamd ook niets aan zouden kunnen doen. En er komt nog zo'n redenering. Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, als ik nou door mijn zondigheid daarmee alleen maar Gods waarachtigheid en Gods gerechtigheid bevestig, zodat God verheerlijkt wordt daarin. Nou, laat ik dan maar doorzondigen, dan wordt God nog des te meer verheerlijkt. En waarom niet? En het erge is dat ze dit soort redeneringen, zijn tegenstanders deden dat, ook nog eens Paulus zelf in de mond legde. Je snapt het niet wat voor redeneringen dienstknechten van God in de mond gelegd kunnen worden. Dat deden ze met de Heer Jezus. Dat deden ze met zijn dienstknechten. En dat doen ze vandaag nog met Gods dienstknechten. En hier komt een belangrijk punt. Als Paulus dan dat citeert wat die mensen beweren en wat ze notabene hem zelf in de mond leggen. En laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt. Hoe meer kwaad wij doen, des te meer wordt God geoordeeld in zijn waarachtigheid en gerechtigheid. Nou, dat is toch heerlijk als God verheerlijkt wordt? Dus laten wij maar zondigen, dan wordt God des te meer verheerlijkt. En dan is het punt gekomen dat Paulus niet langer zulke dingen weerlegt. Dan staat er, het oordeel over hen is rechtvaardig. Klaar. Het is heel belangrijk om te weten wanneer zo'n moment is aangekomen. Ik ben net vanmorgen vroeg uit Nigeria teruggekomen en ik vond op mijn e-mail, als je thuis komt, is een grote last om al je e-mailtjes na te lopen, heel veel verzoeken van mensen die zeiden, kunt u nou niet ingaan op dat boek van die meneer die geschreven heeft over het werk Gods in Nigeria, kunt u dat nou niet weerleggen? Er zijn heel veel mensen die misverstanden hebben, dat is begrijpelijk, over het werk dat God aan het doen is hier op aarde, hier in Nederland of in Nigeria of waar het ook mogen zijn. Misverstanden, kronkelredeneringen, daar moet je op ingaan, daar moet je mensen mee helpen. Maar er is een punt waar als het gaat om het op dit niveau, het niveau van de mens, waarbij we niet ons een uitspraak veroorloven over of iemand nou wederom geboren is die zulke dingen zegt of schrijft of niet. Maar waar je alleen maar moet zeggen, net als met de apostel, het oordeel over hen is rechtvaardig. De Bijbel spreekt zo duidelijk een oordeel uit, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, over mensen die leugens en laster verbreiden over anderen, vooral als het dienstknechten van God betreft, die ze niet eerst zorgvuldig hebben beproefd, waarna je dan nog moet afvragen of je het dan wel moet publiceren. Paulus verwaardigt zich niet meer daarop in te gaan. En ik hoop het ook niet te doen. Er is het punt waar je zegt, hier ga ik geen weerlegging van geven. Hier is het sluis afgelopen. Hier laten wij het aan Gods oordeel over. Er is een punt waar verdediging niet meer op zijn plaats zou zijn. Omdat het er niet meer om gaat mensen te helpen. Maar omdat het om gaat de leugen te weerleggen. Met het enige wapen dat de Heer Jezus ook tegenover de Satan heeft gebruikt. Er staat geschreven. Paulus citeert hier het woord van God zonder enig commentaar. Er staat geschreven. Er staat ook geschreven, als je lelijke dingen over iemand hoort, zeker als het een dienstknecht van God is, dan zult gij het terdege onderzoeken. Wie roddels en leugens verbreidt en doorgeeft, het oordeel over hen is rechtvaardig. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u en dat geldt voor iedereen. We hebben het vanavond over de gerechtigheid van God, mensen. Vanavond gaat het niet over de liefde van God. Er is vandaag heel veel evangelieprediking waarin het gaat over de liefde van God. En dat is prachtig. En het bekendste vers van de Bijbel is niet voor niets Johannes 3 vers 16. Prachtig. En als je je gezien hebt als zondaar voor God, dan is niets meer geschikt om je diep te vernederen en je te laten verootmoedigen, je klein te maken voor God, dan die overweldigende gedachte van de liefde van God die een zondaar heeft lief gehad zoals ik. Maar in de evangelieboodschappen van het boek Handelingen heb ik er geen één gevonden waarover de liefde van God gesproken wordt. Niet dat dat verkeerd is, maar het gaat daar wel over de gerechtigheid van God. En Romeinen 3 gaat over de gerechtigheid van God. En ik denk als er één ding nodig is, voor mij, voor u en voor heel velen, dan is het de gerechtigheid van God. Je kunt over de gerechtigheid van God spreken over twee manieren. De ene manier kennen we allemaal, maar daar gaat het hier nou eens een keer niet over. En dat is dat God rechtvaardig is als hij de zondaar verdoemt. Het is heel belangrijk om die gedachten te leren kennen. En we vinden dat in die eerste 8 versen van dit hoofdstuk eigenlijk inderdaad zo aangeduid. Maar dat is geen goede boodschap, dat is geen evangelie. Dat is geen goed nieuws dat God zondaren voor eeuwig verdoemt. Dat is slecht nieuws voor de zondaar. Het is slecht nieuws om de zondaar te vertellen dat als hij zo doorgaat op zijn wegen, dat hij voor eeuwig verloren gaat. Dat is toch geen goede boodschap, dat is geen evangelie. Dat is slecht nieuws voor de mens. Heel velen weten het slechte nieuws, dat is dat de gerechtigheid van God de zondaar oordeelt. En ze kennen het nieuwe, het goede nieuws, en dat is dat de liefde van God zondaren redt. En over geen van beiden gaat Romeinen 3. Romeinen 3 gaat over iets dat heel veel christenen niet weten. En namelijk dat is dat de gerechtigheid van God zondaren redt. Dat moet u echt eventjes heel goed tot u laten doordringen. Dat de gerechtigheid van God zondaren oordeelt, dat wisten we. Maar wat betekent het? Vraag het nou eens gemiddeld, vraag het aan uzelf, vraag het aan uw buurman of buurvrouw, vraag het morgen aan uw medegelovige die u kent. Wat betekent het dat het in het goede nieuws, in het evangelie, gaat over de gerechtigheid van God? Het goede nieuws is dat de gerechtigheid van God ons redt. Niet de liefde van God, dat is ook waar, maar daar gaat het hier niet over. Maar de gerechtigheid van God. Zoals het staat in hoofdstuk 4, daar hopen we een volgende keer over terug te komen. In vers 5, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Als God een rechtvaardig mens rechtvaardig verklaart, dat is ook rechtvaardig van hem, dat is ook zijn gerechtigheid. Dat begrijpen we ook allemaal weer. Dat God een rechtvaardig mens rechtvaardig verklaart, en dat rechtvaardig van God is dat hij dat doet, dat begrijpen we allemaal. Maar wat betekent het dat de gerechtigheid van God goddelozen rechtvaardigt? Het is zo wezenlijk voor het evangelie. En toch durf ik vanavond te zeggen dat de meeste christenen daarop geen antwoord zouden weten te geven. Ziet u waarom de brief aan de Romeinen het evangelie voor christenen is? En ziet u hoe belangrijk het is om altijd weer elkaar het evangelie uit te leggen als christenen? Ik hou hier vanavond geen evangelisatietoespraak. Hoewel als hier zondaren zijn die vanavond hun hart aan de Heer Jezus geven, ik mij daar geweldig over zal verheugen en de hemel nog veel meer. Maar ik probeer vanavond het evangelie aan christenen uit te leggen. En ik vraag u, dat doet Paulus hier ook. En ik vraag u, wat betekent het dat de gerechtigheid van God geopenbaard is? En dat die gerechtigheid van God goddeloze rechtvaardigt. Nog een misverstand. Sommigen denken, en dat is ook heel vaak zo uitgelegd, dat het hier gaat over de gerechtigheid van de gelovigen. De gelovige is immers gerechtvaardigd. Het gaat hier over de gerechtigheid van de gelovigen. Luther dacht dat ook zo. Die dacht die gerechtigheid van God, dat is de gerechtigheid van de gelovigen die voor God geldt. Maar het gaat over de gerechtigheid van God. Het gaat over, en u kunt dat heel duidelijk zien in vers 25. Het gaat over het feit dat God rechtvaardig is. Vers 26 nog meer. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd. Dus God betoont zijn gerechtigheid en hoe doet hij dat? Opdat hij rechtvaardig is, dat is wat hij zelf in zichzelf is. En hem rechtvaardig die uit het geloof in Jezus is. Dat is mijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van de gelovigen. Of zoals hoofdstuk 4 het noemt, de gerechtigheid die op grond van het geloof of die uit het geloof is. Gaat het ook niet over vertalen. Het gaat over de gerechtigheid van God. Het gaat over de gerechtigheid van God die zondaren redt. Is dat niet geweldig? Ja, zegt u, dat weet ik niet of het geweldig is, want ik weet niet wat het betekent. Even tussendoor. Hier worden 6 schriftplaatsen geciteerd, hè, om duidelijk te maken dat elke Israëliet die de Heere niet kent, strafschuldig staat voor hem. En dat daarmee eigenlijk ook elke heiden veroordeeld is. Elk mens die als een goddeloze leeft, wordt door deze verzen aan de kaak gesteld. Maar als je die verschillende psalmen, dat zijn hoofdzakelijk psalmen, opzoekt, dan wordt er in al die psalmen gesproken over de rechtvaardige. Dat is zo mooi. Het gaat eerst over psalm 14. Zoekt u het thuis maar op. En in vers 5 wordt in psalm 14 gesproken over het rechtvaardige geslacht. Dat is in Israël zo, daar gaat het natuurlijk in die psalm over Israël, maar dat geldt ook vandaag in de dag. Te midden van alle goddelozen van deze wereld, die door het woord van God aan de kaak gesteld worden als goddelozen, is daar dat rechtvaardige geslacht. Het geslacht van de rechtvaardigen. Dat is niet het geslacht van Adam, dat is het geslacht waarvan Christus het hoofd is. Daar komen we op terug in hoofdstuk 5. Nou kijk naar die tweede psalm die genoemd wordt. Psalm 5, hier wordt vers 10 geciteerd, maar in vers 13 staat: Gij zegent de rechtvaardige. De rechtvaardige is in het Oude Testament de vrome, de mens die God lief heeft. Die in Psalm 119 zegt: Hoe lief heb ik uw wet. Wiens vreugde het is de Heere te dienen. Dat is de rechtvaardige. Ga nog even door. Naar Psalm 140 wordt hij geciteerd in vers 4. Maar in vers 14 staat: Waarlijk de rechtvaardigen zullen uw naam loven. Je zou de hele Romeinenbrief zo kunnen samenvatten. Hoe kom je te behoren bij dat geslacht van de rechtvaardigen? Van nature ben je een goddeloos, of je nou een Jood of een heiden bent. Hoe word je er een van dat geslacht van de rechtvaardigen? Dan Jesaja 59, vers 7 en 8 worden hier geciteerd. Maar vers 9 zegt daar: Daarom bereikt de gerechtigheid ons niet. En in vers 14 en vers 16 wordt gesproken over Gods gerechtigheid. Heb je dezelfde gedachte? Dat is niet nieuw in het evangelie. Die gerechtigheid van God is niet nieuw. Het is nieuw dat het nu helemaal buiten de wet om, buiten Israël om wordt geopenbaard en voor alle volkeren is. Maar tegenover het geslacht van de goddelozen staat ook al in het Oude Testament de gerechtigheid van God, waarvan ik u nog steeds niet verteld heb wat het is. En tenslotte in Psalm 36 wordt vers 2 hier geciteerd. Maar in vers 7 wordt gesproken over Gods gerechtigheid. Die is als de bergen Gods. Als Luther, voordat hij tot volle vrede was gekomen, nadacht over de gerechtigheid van God, dan sidderde hij. Als hij nadacht aan de liefde van God, dan klampte hij zich daaraan vast en dan hoopte hij dat er een spoortje genade ook voor hem zou zijn. Maar als hij weer dacht aan de gerechtigheid van God, dan sidderde hij. Daarom is het zo geweldig dat het de gerechtigheid van God is in het evangelie. We hebben dat al gehoord in hoofdstuk 1 vers 16. Gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Vers 17. Op grond van geloof tot geloof. Het evangelie gaat niet alleen over de liefde van God. Ik zei u net al. De liefde van God voor een zondaar die zichzelf heeft leren zien in het licht van God. Er is geen mooier middel om de zondaar te klein te maken en zich diep te doen verootmoedigen dan het besef van de liefde van God die zondaren lief heeft. Maar je krijgt er geen stevig fundament van onder je voeten. En zolang gelovigen alleen Johannes 3 vers 16 kennen, krijgen ze nooit een stevig fundament onder de voeten. Want die liefde van God maakt hen wel klein en ontmoedig. Maar in hun achterhoofd zal altijd de vraag blijven bestaan: het is heerlijk dat de liefde van God mij wil redden en verlossen, maar hoe zit het dan met de gerechtigheid van God? Totdat ze gaan zien dat het hart van het evangelie juist diezelfde gerechtigheid is. Een gerechtigheid die ze dat stevige fundament onder de voeten geeft. Als ik aan de gerechtigheid van God denk in verband met het evangelie, dan denk ik aan drie dingen. Er zouden meer dingen te noemen zijn. Maar ik wil u drie dingen noemen die te maken hebben met Gods gerechtigheid. Niet voor de zondaar die veroordeeld moet worden, maar als het hart van het evangelie. In de eerste plaats de gerechtigheid die God betoond heeft aan Christus op het kruis van Golgotha. Gerechtigheid. Hier schittert Gods gerechtigheid. Daar op het kruis. Hier straalt genadebetoning. Ik weet niet precies meer hoe het oude lied gaat, het oude gezang. Hier schittert genadige verschoning, zo is het. Maar hier schittert Gods gerechtigheid. Doordat een heilig en rechtvaardig God, als de Heer Jezus Christus, tot zonde gemaakt is op het kruis, zijn aangezicht voor hem verbergt. Zodat de Heer Jezus moet roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is niet alleen de liefde van God tegen zondaren. Dat is de gerechtigheid van God die torent over de zonde. Maar die toren niet laat neerdalen op de gelovigen, op de mens, maar op zijn eigen zoon. Zodat de Heer Jezus klaagt over die verlatenheid door die heilige en rechtvaardige God. God heeft, omdat het zijn zoon was, niets afgedaan van het oordeel. Hij heeft niet gedacht: het is mijn zoon, laat ik dan maar iets verminderen, laat ik het maar verzachten. De gerechtigheid van God bracht het volle oordeel over de Heer Jezus. Maar dat is de gerechtigheid van 2000 jaar geleden op het kruis. Hier gaat het over de gerechtigheid van God jegens mij nu. En ik zeg nog eens, vers 25 en 26 geeft het duidelijkste weer. Vooral vers 26. Het is de kern waar u op moet letten en wat u goed moet onthouden. Want het is de kern van het evangelie. Niet voor uw verstand, niet voor uw verrijking van uw leerstellige en theologische kennis. Om erop te bouwen en u een fundament onder de voeten te geven. Want er zijn er nog te velen die twijfelen aan hun redding. En dat is omdat ze de rechtigheid van God niet verstaan. Dit is het. God is niet alleen liefdevol als hij de gelovige, als hij de goddeloze rechtvaardigt. Maar God is rechtvaardig als hij dat doet. Daarom zegt 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Veel mensen zouden het veel beter gesnapt hebben als er gestaan had, God is barmhartig en liefdevol en genadig om onze zonden te vergeven. Maar er staat dat God rechtvaardig is als hij de zondaar vergeeft. Hoe kan dat nou? Nou, dat is nou de kern van het evangelie. God is rechtvaardig als hij de zondaar vergeeft. Waarom? Vanwege de grote, vanwege de heerlijkheid, de diepte, de omvang, de rijkdom van het werk van de Heer Jezus Christus. God heeft een rechtvaardige grondslag. Daarom is het zo vals om het evangelie voor te stellen alsof de zondaar de hemel moet smeken en moet soebatten. En die hemel moet ervaren als een koperen hemel waar dan God misschien ooit nog eens een keer een straaltje van zijn genade zal doen laten neerdalen voor die arme zondaar. Dat is een vals evangelie dat zo spreekt. En hoeveel zijn er niet die hunkeren naar dat kleine straaltje van de genade? Als God zo zou zijn, zou hij een onrechtvaardig God zijn. Want dat is een grote miskenning van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Een werk zo groot, zo rijk, dat elke zondaar die een beroep komt doen op dat werk en bij God komt pleiten op dat vergoten bloed, door God aangenomen wordt. En ik zeg het met de grootste eerbied, maar ik zeg het om u te proberen u duidelijk te maken. Het zou onrechtvaardig zijn als God zo'n zondaar zou afwijzen. Die komt pleit op het werk van de Heer Jezus. Daarom kan God zeggen in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. En er staat bij in de Statenvertaling alsof God door ons bade. Dat is God die door de mens bidt, smeekt. Hoe is het denkbaar dat God de mens smeekt, laat u met mij verzoenen? Dat is totaal het andere beeld dan dat een mens God moet smeken om de verzoening. Het is God die de mens smeekt, waarom? Omdat God dat grote werk van de Heer Jezus ziet. Dat zo wonderbaar groot is dat elk mens kan komen en dat de mens die komt, door God met vreugde in de armen wordt gesloten. Niet alleen maar omdat God liefdevol en genadig en barmhartig is. Maar omdat God het met eerbied gesproken verschuldigd is aan het werk dat Christus op het kruis heeft volbracht. God is rechtvaardig als hij de zondaar vergeeft. En ik zeg nogmaals met de eerbied, want wie zijn wij over God te spreken? Hij zou onrechtvaardig zijn als hij die vergeving zou weigeren. Want God is het met eerbied gesproken verplicht aan dat grote werk dat Christus volbracht heeft. Dat is de gerechtigheid van God. Wij zijn niet afhankelijk van kruimeltjes genade. Wij zijn er niet van afhankelijk dat God de zonde door de vingers ziet. Wij zijn er niet van afhankelijk dat God zegt, nou vooruit dan maar, dan zal ik je aannemen. Ik zal met mijn hand over mijn hart strijken. Verre van dat. God is rechtvaardig als we onze zonde belijden om ons die zonde te vergeven. En dat zul je pas zien als je het werk van de Heer Jezus in het oog gaat vatten. En er is een derde aspect, want er wordt hier Paul achteraan gesproken in Romeinen 3 over de verlossing. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, behalve die ene natuurlijk, de Heer Jezus Christus. Hij kwam niet tekort. Hij kwam niet tekort aan de heerlijkheid van God, maar afgezien van die ene. Allen hebben gezondigd en worden om niet. In andere schriftplaatsen wordt datzelfde woord vertaald met zonder oorzaak. Zonder dat er een oorzaak is in onszelf. Zoals onze oude vaderen zeiden, God heeft redenen uit zichzelf genomen. Niet redenen gevonden in ons, maar in zichzelf. Om ons te rechtvaardigen door zijn genade. En dan komt het, door de verlossing die in Christus Jezus is. Weer zo'n ontzettend belangrijke term, verlossing. Verlossing doet ons denken aan wat in het Oude Testament genoemd wordt, de lossing. van de losser lezen wij dat hij het recht van lossing had. Niet zoals wij vaak denken de plicht. Hij moest zijn arme broeder lossen of het land van zijn broeder lossen. Er zat natuurlijk een element van plicht in. Maar er wordt gesproken over het recht van lossing. Wel met eerbied gesproken. Als er één is die bij uitstek het recht van lossing heeft, dan is het God zelf. Dat is zijn gerechtigheid. Dat recht heeft hij natuurlijk van niemand gekregen. Dat recht is gefundeerd opnieuw op het heilige en rechtvaardige wezen van God zelf. Maar als de broeder zich verarmd heeft en zich verkocht heeft aan zijn medebroeder als slaaf, Exodus 21, de Hebreeuwse slaaf, of als hij zijn landerijen heeft moeten verkopen, dus zijn bezit is kwijtgeraakt, dan heeft God het recht van lossing. God is niet alleen maar een God die handelt uit genade met de mens, maar uit recht. En bij dat laatste denken wij altijd aan het oordeel. God handelt naar recht als hij de zondaar veroordeelt. Ja, dat zal waar wezen, maar daar hebben we het nu niet over. God handelt naar recht als hij de zondaar rechtvaardigt. Hij handelt naar recht. Hij heeft het recht van de lossing. Hij is de losser. Job zegt het in hoofdstuk 19. Ik weet dat mijn losser leeft, mijn goel. Hij die het recht op de lossing heeft. En God maakt van dat recht gebruik, dat is zijn gerechtigheid. Hij oefent dat recht uit als hij de zondaar rechtvaardigt. Sterker dan in hoofdstuk 4 vers 5 kun je het niet voorstellen. God die de goddeloze rechtvaardigt. De wet is in staat om rechtvaardigen te rechtvaardigen. Rechtvaardigen te verklaren. Alleen de genade van God en de gerechtigheid van God zijn in staat goddelozen te verklaren, te verrechtvaardigen. Dat is de gerechtigheid van God. En is nu geopenbaard buiten het jodendom om, buiten het hele principe van werken om. Dat komt natuurlijk tot uitdrukking in die laatste verse en ik neem die maar meteen er even bij. Want het is zo ongelooflijk belangrijk. Waar is dan de roem? Dat wil zeggen de eigen roem in vers 27. Waar zal je dan nog in roemen? Door welke wet? Dat wil zeggen volgens welk principe? Principe van de werken? Stel eens voor dat het denkbaar zou zijn dat een mens in eigen kracht door werken zich de hemel kon verdienen. Hij zou nooit zicht hebben gekregen op God als de losser. Hij zou nooit zicht hebben gekregen op de genade en de barmhartigheid van God. Hij zou nooit zicht hebben gekregen op de vreugde van God waarmee hij neerziet op het werk van de Heer Jezus. Dat alles zou aan ons voorbij gaan. Zoals die oudste zoon de gelijkenis, die altijd zo braaf was geweest, maar daardoor ook nooit de armen van de vader om zich heen had gevoeld. Want hij heeft nooit het moment meegemaakt waarop hij zei, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Door het beginsel van werken der wet leren wij God niet kennen. Door het beginsel van het geloof en van de genade leren we het hart van God kennen. En als dat zo is, ja, dan breekt dat door de banden van het jodendom heen. Dan kan dat niet tot het jodendom beperkt blijven, tot dat volk dat onder de wet was. Dan gaat dat door tot alle volkeren, want God is niet alleen een God van de joden, maar ook de God van alle volkeren. En dan worden de besnedenen, dat zijn de joden, en de onbesnedenen, behouden door hetzelfde beginsel van het geloof. Een geloof dat betekent een zich uitleveren aan God vanuit het besef van de eigen machteloosheid. Er zijn geen werken waardoor wij in eigen kracht God zouden kunnen behagen. Er zijn wel werken waardoor wij in de kracht van de Heilige Geest God kunnen behagen. Maar dat is een heel ander thema. Want dat is nou precies natuurlijk waar het om gaat in de wet. Hè? De wet is als een loodlijn, zoals die vroeger gebruikt werd door een metselaar, of misschien nog wel. Een loodlijn, een touw met een stukje lood eraan dat dus kaarsrecht naar beneden hing. En dat die gebruikte om een rechte muur te maken. Dat is de wet. De wet is door God gegeven opdat wij een recht leven zouden leiden. Maar dat kan alleen, maar dat weten wij niet in onze eigen kracht als zondige mensen, maar in de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 4. Opdat in ons door de Heilige Geest de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Maar diezelfde loodlijn kun je ook gebruiken om een scheve muur aan de kaak te stellen, om te laten zien dat een scheve muur scheef is. Daar is die loodlijn niet voor bedoeld, hij is bedoeld om rechte muren te maken. Maar je kunt hem ook gebruiken om scheve muren als scheef aan de kaak te stellen. En dat is wat de wet doet. Dat is wat vers 26 aan het eind zegt. Door de wet komt kennis van de zonde. Dat was natuurlijk niet oorspronkelijk de bedoeling van de wet. Als de gelovige zegt in Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, dan is dat niet om daardoor de zonde te leren kennen. Maar dan is dat daardoor om door het onderhouden van de wet, in de kracht van God, in de kracht van de geest, in het besef dat je niets anders dan een verloste zondaar bent, om door de werken der wet God te dienen. Dat hebben we gevonden in hoofdstuk 2 vers 13. De daders van de wet worden gerechtvaardigd. Het kan alleen maar een godskracht. Maar diezelfde wet als die loodlijn kan ook gebruikt worden om een scheve muur en al zijn scheefheid in het licht te stellen. Diezelfde wet kan ook gebruikt worden om onze wetteloosheid, die fundamentele anarchie in onze zielen aan het licht te brengen. En zo wordt de hele wereld strafschuldig. Het maakt er niet meer uit of je Jood of Griek bent, man of vrouw, jong of oud, geleerd of ongeleerd. Allemaal word je door diezelfde loodlijn als schots en scheef in het licht van God gebracht. En dat is het moment waar God inkomt. Want als het van de kant van de mens allemaal voorbij is, dan buiten het hele systeem van het Jodendom om, komt die gerechtigheid van God aan het licht. De wet en de profeten, dat wil zeggen het hele Oude Testament, hebben er al van getuigd. En nu komt het. Door de Heer Jezus Christus. Want die gerechtigheid van God komt aan het licht door de zending van de Heer Jezus Christus in deze wereld en door het werk dat hij heeft volbracht. Gods gerechtigheid kan nooit de goddeloze rechtvaardigen zonder dat God daarvoor een rechtvaardige grondslag heeft. Wij kunnen het wel doen. Wij kunnen zonde door de vingers zien. Wij zeggen nou vooruit. Ik zal er niet meer over praten. We doen net of er niks gebeurd is. God kan dat niet. Wij kunnen iets dat God niet kan. Wij kunnen dingen door de vingers zien. God kan dat niet. God om ons rechtvaardigen heeft een rechtvaardige grondslag. Maar die heeft hij gevonden nodig, een gerechtvaardige grondslag nodig, maar die heeft hij gevonden in het werk van Christus. En nu is de situatie omgedraaid. Nu zou het onrechtvaardig zijn als God die zondaar die op het bloed van Christus kon pleiten niet zou rechtvaardigen. Daarom is het dat het komt tot geloof. Het komt tot allen en over allen die geloven. Want zoals er geen onderscheid is in de mate waarin wij tekortkomen aan de heerlijkheid van God, zo is er geen onderscheid in de mate waarin wij gerechtvaardigd worden uit geloof. Dat wil zeggen, geloof niet als een prestatie van onze kant, maar niets anders als de zelfovergave van onze kant. Alleen maar de erkenning van ons failliet en we werpen ons in de armen van God. We worden door zijn genade gerechtvaardigd, dat wil zeggen zonder enige verdiensten van onze kant. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Doordat God op grond van het werk van Christus het recht van de lossing uitoefent jegens ons. En dat brengt mij tot punt 4, de troon van God. En u zegt opnieuw, waar hebben we die troon gevonden? Wel, die vindt u nu eens een keer alleen maar in de Telos-vertaling. Want in vers 25 staat in de Statenvertaling, hem heeft God gesteld tot een verzoening. En in de NBG-vertaling tot een zoenmiddel. Maar in de Telos-vertaling, en het is nog niet helemaal het gelukkigste woord, staat tot een genadetroon. Waarom is dat? Het grondwoord dat we hier vinden heeft zeker alles met verzoening te maken. Dus op zichzelf is het niet verkeerd om verzoening of zoenmiddel te vertalen. Maar het punt is dit, het woord dat hier gebruikt wordt, het Griekse woord, dat is een heel bijzonder woord, komt alleen hier voor. Maar in het Oude Testament komt het vele keren voor, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar wordt het alleen gebruikt voor het verzoendeksel dat op de ark lag. Je kunt zeggen tot een verzoendeksel, maar dat klinkt zo vreemd. Het verzoendeksel was trouwens de troon van God, waar God troonde tussen de gerubs. Pure goud was die troon. En tegelijkertijd bedekt met bloed. Het meest fascinerend, het meest wonderbaarlijk, het meest aangrijpende beeld misschien wel in de materiële wereld. Van de verzoening in het hele Oude Testament. Dat zuivere goud van het verzoendeksel. Met die gerubs daarop. Die neerkijken op de heilige eisen van de wet van God die in de ark liggen. Eén machtige getuigenis van de heerlijkheid van God waar de mens juist niet aan toekomt. We komen tekort aan de heerlijkheid van God. Daarom kan geen mens ingaan in het heiligdom, in het allerheiligste, behalve de hoge priester, maar één keer in het jaar, dat niet zonder bloed, zegt de Hebreeënbrief. Maar op dat goud ligt dat bloed, wat jaar in jaar uit op grote verzoendag gesprenkeld is op dat verzoendeksel. Dat zuivere goud, overdekt met die bloedvlekken. Dat is God. We komen tekort aan de heerlijkheid van God. En dan zegt de Hebreeënbrief, maar er is een weg gebaand tot die heerlijkheid van God, tot het goud van Gods troon, omdat het bedekt is met het bloed. Het bloed van het zondoffer, dat waarvan het bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel en ook voor het verzoendeksel, om aan te geven dat de weg in het heiligdom gereinigd is en wij tot God kunnen naderen. In de beeldspraak van het Oude Testament is de Heer Jezus Christus zelf dat verzoendeksel. Hier zie je dat. God heeft hem gesteld tot een verzoendeksel. Dat is je zou kunnen vertalen een zoentroon, een verzoeningstroon. Het is het mooiste beeld van een plaats waar alles spreekt van Gods heiligheid en waar de mens toch tot God kan komen. Tot God kan naderen. Waar de mens toch gemeenschap met God kan hebben. Dat is het verzoendeksel. In de persoon van de hoge priester mocht het volk daar eenmaal per jaar binnentreden. Heel eventjes maar. En nu is die weg geopend, zegt Hebreeën 10. De voorhang is terzijde geschoven. Niet gescheurd, dat was in de tempel. Dat is een heel ander verhaal. Maar het voorhangsel is geen blokkering meer. We mogen door het voorhangsel naar binnen gaan in de heilige tegenwoordigheid van God. Christus is het ontmoetingspunt tussen God en mens. De heiligheid van God, maar overdekt met het bloed van het zoenoffer. Een mens die tot God gebracht is. 1 Petrus 2 zegt het zo. Opdat hij ons tot God zou brengen. Tot in het binnenst heiligdom. Tot voor de troon van God. Want God is het die in het Oude Testament, voordat de Heer Jezus was gekomen, de zonde tolereerde. Dat zegt vers 25 achter. Want God zag vooruit. Hij zag al die goddeloosheid die hij, zouden wij zeggen, had moeten oordelen op stel en sprong. Zelfs de ongerechtigheden in de gelovigen. Maar God liet ze bestaan, want hij zag vooruit naar het kruis. En op het kruis zou hij het oordeel voltrekken over de zonde van alle die in hem geloofd hebben, ook in het Oude Testament. En over alle die in hem zouden geloven in de nieuwe bedeling, waartoe ook wij behoren. Dat is vers 26. Opdat hij rechtvaardigd is en hem rechtvaardigd ook in de tegenwoordige tijd, die op grond van het geloof in Jezus is. Weet u nog? Het geloof van Jezus. Dat vertrouwen zoals de Heer Jezus het zelf had, Jezus God. Dat is wat de zondaar doet. Hij levert zich over in de armen van God. Hij heeft niets meer over dan alleen maar zijn zonde. En hij komt tot God en hij zegt, Heere God, ik kom pleiten op uw liefde, zeker. Maar ik kom pleiten op uw gerechtigheid. Ik kom pleiten op uw gerechtigheid, Heere God. Begrijpt u nou wat ik zeg? Als ik zeg pleit op Gods liefde, dat zal heerlijk beloond worden. Maar je blijft in je achterhoofd met die vraag zitten, maar wat zal Gods gerechtigheid daar wel niet van denken? Mozes pleitte bij God op diens liefde en God zei, nou vooruit, dan zal ik het volk niet oordelen na het gouden kalf, weet u wel. En Mozes kreeg alles van God gedaan, van die genadige God. Maar Mozes zat in zijn achterhoofd met die vraag, maar eigenlijk kan dit helemaal niet, want waar blijft nou Gods gerechtigheid? En daarom zegt Mozes in Exodus 33, toon mij toch uw heerlijkheid. Dat is het precies, lieve mensen, waar het om gaat vanavond. Heere God, hoe kan het nou dat u liefde betoont aan de zondaren? Dat is natuurlijk geweldig, maar eigenlijk kan het helemaal niet. Want u bent toch die rechtvaardige en heilige God. Hoe kunt u dat maken? En dan zegt God tegen Mozes, dat kun je nou nog niet begrijpen, Mozes. Mijn heerlijkheid zal aan jou voorbij gaan en dan achteraf. Dan zul je het zien. Dat betekent, denk ik, dat wij het pas achteraf zien, nu God aan ons voorbij gegaan is in Christus. Nu wij terugkijken op het kruis van Golgotha, kunnen wij een vraag beantwoorden die Mozes nog niet kon beantwoorden. En dat is de vraag hoe Gods liefde, maar ook Gods gerechtigheid, de goddeloze kan rechtvaardigen. Als je het antwoord wil weten, kijk naar het kruis van Golgotha. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dat wil zeggen die het volle oordeel op hem liet neerkomen, dat was ook zijn gerechtigheid. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dat is de gerechtigheid van God als een vast fundament voor elke vorm van geloofszekerheid en heilszekerheid. Gods gerechtigheid wordt in het evangelie geopenbaard. Gods liefde staat aan mijn zijde, ja. maar Gods gerechtigheid staat aan mijn zijde. Hoe groot is die God die dat mogelijk heeft gemaakt door zelf zijn zoon te geven in deze wereld. En wie zich aan die zoon toevertrouwt, die gaat het wonderen zien waar het om draait in het evangelie zoals Paulus het in de Romeinenbrief beschrijft. Het wonder van de gerechtigheid van God die aan onze kant staat en de goddeloze rechtvaardigt. Geprezen en aangebeden, zei die grote God.